De onvol. Een hele goede morgen. We hebben een mooie opmaat, zo noem ik dat, gehad, naar ons Pinksterfeest. Wij verheugen ons samen in u, de onvolprezen God. En wat had ik staan op mijn eerste regels van mijn preek? Pinksteren is het feest van de oogst. Is het feest van het ontvangen van de Torah en de woorden van God. En met Pinksteren, in die tijd, wordt toegevoegd het feest van Gods geest. En die drie gaan allemaal samen op. Het is niet los van elkaar. Maar vanmorgen willen we ons richten op het feest van de oogst en het feest van de geest. Met welk verlangen, als wij nu Pinksteren vieren vanmorgen, ben jij gekomen? Nu, anno 2026, we hebben erover gezongen. Is daar wat gaan branden in je hart toen je zong, Heer, ik verlang zo naar meer van u. Reinig mij, zuiver mij. Ik ben gericht op uw wil en wil uw wil doen in mijn leven. Dat verlangen mag aangevuurd worden deze morgen in de woorden en in ons zingen verder. In ons diepste innerlijk. En weet je wat Jezus verlangen is? Wat denk je? Hij wil ons bekrachtigen, vervullen met meer van zijn geest. Dat is toch mijn grootste verlangen. Dat ik denk, Heer, meer van die geest in mij. Bekrachtigt u dat. Beademt u ons. Doorstroom ons met die geest van leven. Dat je het voelt. Dat het weer vuur en vlam wordt. Zoals je misschien toen je gedoopt werd in Heilige Geest. Als je dat herinnert. Ik herinner me dat. Als een moment dat ik merkte dat de Heer dichtbij kwam. En dat er tongentaal open kwam om te zingen. En dat je dan in vuur en vlam komt. Zijn geest kan nog zoveel meer dan wij nog bidden of beseffen of weten of denken. Soms moeten we onze denkknop wel eens de Torah uitzetten en die geest erbij laten komen. En wat mij trof toen ik in de voorbereiding bezig was met Gods geest en wat er over geschreven staat, kwam deze tekst naar boven. Totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn een vruchtbaar veld worden. Die geest maakt het leven in ons vruchtbaar. En die vruchten heb je net gehoord in de zangdienst. Dit doet Gods geest. Die geest die God uit wil gieten vanmorgen. Want dat geloof ik. Als je hier met een open verlangend hart zit. Die kan verandering aanbrengen. Dat kan je niet door werken. Dat kan je niet door plannen die je zelf maakt. Gods geest kan de woestijn een vruchtbaar veld maken in je leven. Is dat niet prachtig? Is dat niet waar we naar uitzien? Ook al denken we misschien soms wanneer, Heer. Of het is soms nog zo woestijnig of door of droog. Dit is wat Gods geest wil vanmorgen. Geloof het en geef hem de ruimte in je hart. Want dat is nodig. Het verlangen, het uitzien naar die belofte. Die toen gedaan werd aan die leerlingen. Die belofte die ze meekregen. Ik zal je met kracht bekrachtigen van omhoog. Ik zal je vanmorgen beademen met mijn geest. En alles wat in die geest zit van mijn koninkrijk. En jij zult tot leven komen. Het leven gaat weer bruisen. Het wordt weer vuur en vlam. En ik neem je in deze belofte mee. En dan ga je 10 dagen terug. En dat heb je net gehoord en vorige week ook. Op die dag van hemelvaart zijn de discipelen met Jezus samen op die berg. En Jezus gaat omhoog. En hij heeft zegenende handen. En hij neemt zijn plaats in op de troon waar we over gezongen hebben. De plaats naast de Vader. Waar hij met gezag bekleed wordt. Om de Heilige Geest straks te geven. En hij laat ze niet met niks gaan. Ze krijgen een opdracht mee. Blijf verwachten de belofte van de Vader die u van mij gehoord hebt. Blijf verwachten de belofte van de Vader die u van mij gehoord hebt. En ga niet weg uit Jeruzalem. En die belofte, die heb je net ook gehoord. Die belofte kennen ze. Die hebben ze die 40 dagen ook gehoord. U zult met kracht uit de hoogte bekleed worden. U zult kracht van Heilige Geest ontvangen die over je komt, die in je komt. En gij zult kracht opnemen van de Heilige Geestesadem die over je komt. Zomaar drie vertalingen die het zeggen wat die geest wil doen. Wat die geest in je wil bewerken, ook vanmorgen. Dat gebeurde toen en dat wil de Heer nog steeds. Hij wil ons verder vervullen met die geest. Die eerste opdracht is, ga niet weg uit Jeruzalem. En je hebt gehoord, in Jeruzalem wordt het oogstfeest gevierd. En het is vol met mensen daar. God gaat iets groots doen als Jeruzalem vol is met mensen, want het mag gezien worden. En blijf in Jeruzalem bij elkaar. Houd die belofte vast. Dit zegt Jezus niet voor niks. Weet je nog, 40 dagen geleden met Pasen, ze verlaten hem allemaal. Ze zijn niet meer samen. Ze kunnen dat op dat moment niet aan. En nu zie ik hem zeggen, blijf bij elkaar in Jeruzalem. Houd elkaar vast. Samen mag je mijn belofte verwachten. Samen mag je je daarnaar uitstrekken. Niet alleen, maar samen. En de leerlingen, wat doen ze? Ze gaan naar Jeruzalem. Ze laten alles achter. Zou jij dat doen als ik nu zeg, ga met me mee, we gaan naar Jeruzalem of welke stad dan ook? Of denk je, oh, maar ik moet nog naar mijn kinderen en ik heb nog druk en ik heb dit gepland vanmiddag en dit. Deze gaan met z'n allen. Met grote blijdschap staat er, zijn ze daar in de tempel en maken ze de Heer groot. En verwachten ze die kracht van omhoog. Hoe en wanneer, weten ze niet. Maar ze zijn gehoorzaam. Dat is mooi. Ze doen wat Jezus zegt. Geen jammer. Met z'n allen gaan ze. En dan kiezen ze inderdaad om te gaan naar die bovenkamer. Die bovenkamer, een mooi beeld hè. Verblijf vandaag nog eens een tijdje in die bovenkamer. Met de Heer. En zie wat Hij je wil geven van zijn geest. En wat ik wel leuk vind, ze zijn met z'n elfen. Maar hoeveel mensen zijn er in die bovenkamer? 120. Dus hebben ze mensen warm gemaakt. Meegenomen in die belofte. Meegenomen in het uitzien naar. En zodoende zijn ze in die kamer met 120 man. En vanmorgen dacht ik, Jeruzalem is vol. Wat is nou 120 man? Dan kan je denken, wat zitten wij hier met een klein groepje? Nee, de Heer kijkt naar harten van mensen. Kijkt naar onze verlangen en onze verwachting. Dat deed hij toen en nu ook. Maar het is wel samen. En samen blijft de gemeente. En nooit alleen. En ik geloof dat ze opklimmen met elkaar, vreugdevol. Ze zingen, ze danken, ze eten, ze dansen. Van alles gebeurt er daar. Ze zien omhoog. Maar ze doen nog iets. En dat weet je. En dit zijn hele bekende woorden. En hele bekende woorden willen wel eens dof worden. Omdat we weten hoe het zit. Ik vraag je om de geest bij deze woorden te laten komen. Voor dit moment, voor je eigen hart. Voor je eigen leven. Eensgezind blijven ze volhardend bidden en smeken. Eensgezind. Eensgericht. Eenparig. Wat maakt ze eensgezind? Eensgericht. Wat maakt jou eensgezind? Eensgericht. Je ziet het als je met elkaar een doel hebt. Kijk naar nou, hoe ik het platte mannenvoorbeeld. Naar voetbal. Als je allemaal voor iets staat En je zit in dat stadion, dan ben je eensgezind, eensgericht, vol hoop. En dan zing je de long uit je lijf, toch, voor je clubpie. In geloof die overwinning komt. Eensgezind, eensgericht zijn wij als we gericht zijn alleen op de belofte van de Heer. Dat Hij zijn geest wil geven. Daar zijn ze vol van. Hoe vol ben ik eensgericht hier met jullie? Naar die geest. En dat wat Hij wil bewerken. Of ben ik soms vol van andere dingen en andere gesprekken? Van mij mag daar nog meer geest bij komen. In ons samen zijn, in mijn samen zijn met jullie. En jullie samen zijn met mij en met wie naast je is. Eens gericht, gericht op wat God wil doen. Meer van zijn geest geven. Schenken. In je binnenste. Die je bekrachtigt. Die je troost en omhoog voert. En die je warm maakt van binnen. Omdat je dat hier in je ziel merkt. En ik geloof, als ze daar zijn, dat ze meer doen dan lofzang en dankbaarheid. Ik geloof dat ze met elkaar herinneren wat de Heer heeft verteld over zijn geest. Want die belofte moet nog komen. En dan kan ik me voorstellen dat ze bedenken, wat heeft de Heer ons al meegegeven aan gedachten, aan Torah, aan woorden over zijn geest. En ik ga wel dingen zeggen daarover en laat dat dichtbij komen. Het zijn meerdere dingen en misschien spreekt daar wel één aspect uit waarvan je denkt, ja Heer, daar verlang ik nou meer naar. En ik geloof dat u daar iets in wil schenken deze morgen. Hij zegt, mijn geest zal je binnenin je komen. Dat je het merkt van binnen. In je ziel. In het diepst van je hart. Mijn geest is een raadgever in situaties waarin je kan zitten. Mijn geest is een helper. Die je wil helpen waar je mee zit of waar dingen moeite kosten. Mijn geest is de trooster. Als er verdriet is. Als er dingen nog niet gaan zoals we het zo graag willen. Dan troost ik je met de belofte. Alles wordt nieuw. Ik ga alles genezen. En alles zal veranderen. Maar nu mag je het nog verwachten dichtbij. Door mijn geest ben je niet alleen. Als je je wel eens alleen voelt. Door mijn geest in je ben je niet alleen. Want ik ben in je. Ik ben met je. Ik ben om je heen. Mijn geest, en die is misschien wat minder prettig soms, wil je onderwijzen. Wil je zeggen, je gaat de goede weg of misschien wel de verkeerde weg. Hij wil je wijzen welke weg je mag gaan. En mijn geest, dat vind ik ook zo mooi, laat je herinneren de woorden die ik over je leven heb uitgesproken. Hoe het er ook voor staat. Jij hebt allemaal woorden van God gekregen. Al begint het maar met je dooptekst. Met je andere tekst. Die woorden wil de Heer herinneren in je hart. Mogen naar boven komen. Want dat is een kracht in je door Gods geest. En wat ik prachtig vind, is dat Johannes zegt, die geest zal overvloedig geschonken worden. Dat is al in Johannes 3. Als Jezus net op weg is. Overvloedig. Kan ik je warm voor maken? Overvloedigheid van zijn geest. In je, in ons. Dat is toch waar we naar verlangen en dat is wat de Heer wil doen. En dat begint soms in het klein. Misschien herken je ook al dingen die ik heb genoemd, dat dat zo werkt in je. En daar mag je dankbaar voor zijn, dat Gods geest in je aan het werk is. Dat daar al ruimte is, dat je het al merkt. Maar het mag voller worden, het mag ruimer worden. En het mag ook nog meer in ons doen en laten gaan werken. Toen ik dacht aan die geest en daar meer van, ook voor mezelf, toen hoorde ik de Heer zeggen, als je verlangt naar meer van mijn geest, dan vraag ik je los te laten. Je eigen waarheden, je eigen wil. Paulus noemt het je eigen natuur in Romeinen. En ik vraag je om je te laten leiden door die geest, die soms andere dingen laat denken, laat doen, dan jij zelf bedenkt. Ken je dat? Ik ken dat op momenten. Dat er bijvoorbeeld in mijn hoofd iets is, zo zit het, zo moet het, en zo moet het zijn, en dat de Heer dan zei, nee, Je mag die weg van ontferming gaan van mijn geest. Heb geen oordeel. Dit is mijn wil. Dat jij bidt voor dit en dit. Dat jij dit doet. En dat was heel anders dan ik zelf dacht dat het zou moeten. En dat is nog de kunst om dat te gaan leren van binnen. En dat verlang ik samen met jullie. Om dat te zoeken. En ik geloof dat de Heer daarin verder gaat bekrachtigen. Mijn geest is zo anders dan wij menselijk denken of weten vanuit de woorden Gods. En in de bovenzaal zijn ze volhardend. In het gebed staat er en in smeken. Oké, simpelweg, hoe volhardend ben ik in mijn gebed? En hoe volhardend bid ik waarvoor? Bid ik voor mijn eigen dingen, die ik belangrijk vind? Of vraag ik de Heer, waar wilt u dat ik volhardend voor bid? Voor jezelf, voor mensen, voor de gemeente? Volhardend bidden dat God doet wat hij belooft. Dat God mensen vasthoudt, dat hij niet loslaat. En dat hij zijn werk kan uitvoeren, zijn wil in jou en mij. Volhardend bidden, laten we dat oppakken. Neem dat mee, laat dat niet gaan als je hier de deur uit gaat en je bent het vergeten. En volhardend bidden is toch dus niet altijd wat ik wil bidden. Maar wat God wil dat we bidden, naar zijn plan, naar zijn wil. En dan komt die oogst tevoorschijn. En God doet wat hij belooft. Ik las een definitie van volharden, wat me wel aansprak. Volharden is standvastig doorgaan met wat je begonnen bent. Dus verwachten de belofte van de Heer, dat hij dat vervult vanmorgen. Ondanks tegenslagen, weerstand of obstakels. Het is de overtreffende trap van simpelweg volhouden, vasthouden, niet loslaten. Trouw blijven aan God. Blijven geloven, ook als het moeilijk is. Het gaat dan niet op eigen wilskracht, doorzetten, maar nog meer op vertrouwen op God en je vastklampen aan hem. Hoe vaak ga ik werken als ik moet volharden? Hoe vaak ga ik bidden? Hoe vaak wordt het werken? En hier zegt hij, nee, blijf trouw op de plek die de Heer je geeft. Wees volhardend in je gebed en leg het in zijn hand en laat het daar soms ook liggen. Vertrouw erop dat God doet wat hij belooft. Toen ik over volharden nadacht, en ik ga jullie over deze man nog wel een keer wat meer vertellen, dacht ik, wie is de volhardendste man in het Oude Testament? Job, ja, Job. Het staat er ook, hè, dat hij bekend is om zijn volharding in Jacobus. Job is een rijke man. Hij leeft eerlijk en oprecht met God. En dan wordt alles hem ontnomen. Hij wordt ziek en daar zit hij op zijn mesthoop. En er komt zijn vrouw nog eens bij hem en zegt, ga maar dood. Het is me wat. Maar weet je, Job laat God niet los. Ik vind het mooi, want Job stelt heel veel vragen aan God. En die legt alles open voor God. Daar kunnen wij nog wel eens van leren, want dat zijn mijn woorden die daar gesproken worden. Maar doordat hij zich opent naar God, en dat mogen wij leren in het volharden, met onze vragen, met onze dingen die spelen, laat God hem ook niet los. Hij heeft niet altijd een antwoord, maar hij laat hem niet los. En waar komt Job uiteindelijk, wat zingt hij uit? Mijn verlosser leeft. Dat is me wat, moet je je voorstellen. En als ik dat dan voorstel, dan denk ik, elk dingetje waar ik last van heb, waar ik denk van het is moeilijk, dat is nooit zoveel als bij Job. Dus waar kan ik hier ook doorheen komen? Mijn verlosser leeft. En hij wordt gezegend, rijkelijk. Rijkelijk door de Heer. Dat was een uitstapje. Terug naar de bovenkamer. Ze zijn bij elkaar. Ze bidden, staat er. Ze volharden en er stond nog iets achter. Ze? Smeken. Smeken. Ik heb er niet een definitie van gemaakt. Ik heb het meer als vraag in mezelf gelegd. Waar smeek ik voor? En waar wil God dat ik voor smeek? Heb je iets gesmeekt deze week? In je gebed? Soms verdwijnt dat. Waar je uit kan leren is de psalmen. Daar staan heel veel smekingen. Dan moet je maar eens opzoeken. En één zo'n regeltje is een tijdje met je meedragen. Ik heb al mijn voorbeelden uit de psalmen weggehaald. Daar mag je zelf mee aan de slag. Smeken doet veel in je hart. Moet niet alleen smeken blijven. Samen met dankprijs en lofprijzing. Wat hebben ze toen gesmeekt? In die bovenkamer. Gesmeekt om vol te houden. Gesmeekt dat de belofte vervuld wordt. gesmeekt als er eens een oneenigheidje was. Want er kan echt een oneenigheidje op aarde zijn. Maar ook als je eens gericht bent, toch? Op de belofte. Je bent het niet altijd helemaal eens. Eens gericht smeken dat de geest ons eens gericht blijft houden. En samen blijft binden. Want de vijand wil altijd een gemeente uit elkaar drijven. Wil altijd mensen uit elkaar drijven. Ook hier onderling. Dat gebeurt overal. En de Gods geest wil samen binden. Dan kan je om smeken voor jezelf. Als je iets van die werking, van die ontbinding merkt. Voor nu, vanmorgen. Heer, ik smeek. Kom met uw geest. Laat het van binnen branden in mij. Zodat ik het merk van binnen. Breng het tot bloei. Vruchten, laat die rijpen in mij. Ontferm u over mij. Heer, u bent hier. En wij smeken opnieuw. Kom opnieuw met uw vuur. En vervul ons. En vuur ons aan. Heer, wij roepen u aan vanmorgen. En daar zijn ze, in die bovenkamer. En ik zei al, ze hebben zich dingen herinnerd van Gods geest, dat geloof ik. En ze hebben gezongen, en ze hebben gedankt, en ze hebben gemijmerd. Hoe zal die belofte vervuld worden? Want we weten het niet. Het gaat geschieden, maar hoe? En zal er een nieuwe tijd aanbreken? En wat zal het in ons doen? Zal het iets zijn zoals we bij de Heer zelf hebben gezien? Hoe die geest werkt in hen? En ze moeten volharden. Dat heb ik net uitgelegd. En weet je wat een stevige kracht is in volharden? Dat is herinneren. Herinneren is een kracht om te volharden. Herinneren de dingen die de Heer gezegd heeft en gedaan heeft in je leven. In de gemeente hier. Herinneren. Toen dacht ik, zou Johannes bijvoorbeeld, hij vertelt als enige dit verhaal in Johannes 21. Het moment herinnerd hebben en gedeeld hebben dat ze al iets gemerkt hebben van die geestesadem. Het klein pinksteren noemen we dat ook wel. Misschien zegt hij, weet je nog dat we samen waren op die eerste paasavond. Jezus was opgestaan en we geloofden het nog niet allemaal. En we wisten het nog niet allemaal. En weet je, we hadden allemaal Jezus verlaten, hè? Maar toch waren we samen. En Petrus heeft hem zelfs verloochend. En Judas is er niet meer, verdriet daarom. Hun deuren waren gesloten. Angst sluit je deur van je hart soms. En straks komen ze ons ook halen en doden ze ons ook. Daar zijn ze binnen en ze zitten daar. En dat gaat allemaal door hen heen. En weet je wat er dan gebeurt? Dat weet je, want het is een bekend verhaal. Dan komt Jezus binnen. Door gesloten deuren heen, staat er. En weet je wat hij zegt? Vrede zij met jou. Hij zegt niet, je was er niet. Hij zegt niet, je hebt me verlaten. Hij zegt, vrede zij met jou. Jezus wil nu binnenkomen. In je ziel. In je hart. Van binnen. Zelfs door muren heen. En iedereen heeft nog wel eens een muurtje in zich. Muren zelfs, zo kan je het soms ook zien. Muren die eigenlijk Gods geest tegen willen houden. Maar Jezus wil er doorheen vanmorgen. Muren kunnen zijn, ben ik wel goed genoeg. Het gaat toch altijd mis. En kijk nou, waar staan we nu anno 2026? Muren kunnen zijn als je jong bent, ik weet nog niet zoveel van de Heer. En is het wel genoeg met de Heer? Muren kunnen zijn van angst. Angst voor de toekomst. Angst in je leven, angst in ziekte, angst waar het ook wil werken. Een muurtje van onmogelijkheid, of hoe moet het nu verder? Ik vul ze verder niet in. Ik geloof dat de Heer je eigen muren wel aanwijst en naar binnen wil komen. En Jezus zegt, voor nu, voor mij en voor jou. Ik wil binnenkomen met mijn vrede, met mijn mildheid. Met mijn liefde, daar hebben we heel veel over gezongen vanmorgen, viel me op. Liefde geneest. Liefde blijft samen. Hij wil binnenkomen met zijn liefde. En hij zegt, ik geef om jou en om jou thuis. Al heb je mij verraden. Het is goed. Ik vergeef. Al heb je mij wel eens verlaten. Elke dag kan dat gebeuren. Het is goed. Ik genees. Al heb je mij verloochend. Het is goed, ik kom binnen. Ik genees en heel je. Ik geef je vrede. Ik vergeef. Vergeef jij zo ook de ander? Of is dat soms nog wat lastiger? Die avond doet Jezus nog meer. Hij toont zijn handen. Hij toont zijn zijde. En hij zegt, dit zijn mijn handen, de spijkers zie je er nog in. En mijn zijde ligt open. Het staat voor wonden die soms nog niet geheeld zijn. Open wonden zelfs. Misschien jouw en mijn wonden, want we zijn soms nog verwond in het leven. En dat is niet erg. Jezus zegt, ik wil jouw wonden door mijn geest ook genezen van binnen. In een proces met mijzelf. Ook vanmorgen wil ik daarop gaan. En weet je wat hij dan doet? Dan blaast hij op hen en zegt, ontvang mijn geestesadem. Ik zie dit als de basis van zometeen het grote Pinksteren. Dit is nodig. Jezus binnen laten komen. Vergeving krijgen. Verzoening krijgen. En vrede zijn met jou ontvangen van binnen. En die herinnering is een krachtig instrument, dat geloof ik. En ze herinneren zich vast meer. Wat zullen ze gedaan hebben? Wat zullen ze opgezocht hebben in die Bijbel en in de profeten? Daar mijmer ik dan over. Dat staat er niet allemaal letterlijk. Tuurlijk komt er wat uit op. Als Petrus zijn toespraak doet, dan hoor je een aantal gedachtes. Maar er zijn er veel meer geweest. Dat geloof ik heilig. Ze hebben daarnaar gezocht. Even kijken wat hij doet. En dat mogen wij ook doen. Als we volharden uitzien naar Gods geest. Die teksten tot leven brengen. Die teksten opzoeken. Dat doet je goed. Dat gaat God doen. Hij vervult zijn beloften. Het is ook een krachtig instrument om juist dat te lezen dan. Uit te spreken en vanuit te bidden. Volhardend er vanuit te bidden. En eentje had ik al gegeven. Totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. Die geest brengt verandering in ons. Van binnen. Die geest brengt het. En ik mag loslaten en vertrouwen. En uw geest die ruimte geven. Dat is dan voor elke woestijn. Voor elke teleurstelling. Voor elke verwoesting. Gaat het een vruchtbaar veld worden in je leven. En dan zegt Ezechiël, ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen. En ik zal u in uw land zetten. Ezechiël, die man die dit ziet. Je komt tot leven. Die vruchten rijpen en dat mag je gaan zien. En daar mag je in meewerken. Heel vaak zien we nog dat we geen geduld hebben. Dat we geen liefde hebben. Dat er geen ontferming is. De Heer zegt, ga zien waar het gaat werken. En klamp je daaraan vast. En dat ga ik vermeerderen. Dat zal vruchtbaar worden. Ezechiël is een bijzondere profeet. Ezechiël krijgt een bijzonder visioen. En ik wil jullie kort meenemen in dat visioen. Want ook dit visioen geloof ik dat ze gelezen hebben. Dat ze teruggehaald hebben. En Ezechiël vertelt, de Heer brengt mij naar buiten en hij zet mij neer midden in een vallei met beenderen. En ik moet daar omheen gaan. En ik zie dat er vele dode beenderen zijn. Ze liggen op de grond. Ze waren dor en dood. Wat een beeld, hè? Een vallei, beenderen, dor en doodsheid, wanhoop, hopeloosheid, geen leven, geen toekomst. En de Heer zegt, je moet er omheen lopen, Ezechiël. Dat is eigenlijk nog sterker, want stel je voor het licht hier en je moet er omheen lopen, dan zie je elk stukje. Elk stukje been en doorheid zie je. Je kan het assen als je op een afstandje blijft. Maar het komt dichtbij, als je er omheen loopt. En ja, die vallei, waar staat die voor? Die staat voor ons leven soms nog. Voor ons hart, voor de wereld. Soms ook voor de gemeente. Durf jij met mij mee? Ga je meelopen om je eigen vallei? Om je eigen hart? Om je eigen ziel? Of vind je het lastig om het doren en doodse te zien of te benoemen? Weet je, als je het gaat zien, dan ga je zien wat er zometeen gebeurt. En wat God daarin met zijn geest kan doen. Dus ik ga er eerlijk omheen. Er is geen veroordeling. Er is geen Nee, ik zeg het zo, er is alleen maar liefde van de Heer en ontferming omheen, om wat nog door en doods is. Als je er omheen kijkt in mijn leven, als ik dat zelf zie, kan er soms, en ik noem dat nu even geestloosheid, want het is door en doods. Er zit geen geest in, er zit geen leven in. Dat is nodig, dat water van die geest, om tot leven te komen. Het kan geestloos zijn, in je geloof, in je huwelijk, in je relaties. Het kan geestloos worden door tegenslag, door ziekte die maar niet ophoudt, door maar geen doorbraak in bepaalde zaken. Het kan dood zijn door negatieve gedachten, door de vijand die je naar beneden haalt, het is toch niks. Het kan doods worden als je geen uitkomsten meer ziet en dat dat je leven beheerst. Die dorre beenderen en dat doodse vertellen ons dat er soms situaties zijn in mijn en jouw leven van uitzichtloosheid, hopeloosheid, gebrek aan hoop. Loop er eens omheen en wees eerlijk voor jezelf. Waar is het dor en doods? En zou ik zo graag tot leven komen? Iets van uw leven, van uw geest van morgen. Iets van uw kracht, van uw geest van binnen. Om weer gaan te geloven. Om weer gaan te hopen samen. Om te blijven uitzien. Te midden van alles wat er gebeurt. En wat mij heeft geraakt en liefst in dit verhaal, is deze vraag die God stelt. Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? Na zoveel jaren kan je denken, zal dat nog tot leven komen? Het is steeds hetzelfde valkuil of steeds hetzelfde liedje. Het is een vraag die God stelt. Aan Ezechiël, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En wat zou jij zeggen? Ja, die komen tot leven. Ja, natuurlijk, u doet wat u belooft. Ja, ja, ja. Ja, soms zeggen we dat te makkelijk. Soms hebben we niet altijd zijn antwoord klaar. En Ezechiël ook niet. En hij zegt dit, dat heeft me geraakt. Ezechiël zegt, u weet het. Ik vind dat zo intens eerlijk. Want we willen graag groots uithangen. En grote woorden spreken van, ja, u doet het natuurlijk. Is dat bij momenten ook van belang. Maar in dit deze situatie zegt hij, u weet het. Ik leg het in Gods hand. U weet alles. Het ligt in uw hand. Ik vertrouw op u. Dat vertrouwen is zo belangrijk. En een overgave. Een overgave, ik ga er niet voor werken. U weet het. Alleen u kunt iets doen. Het gaat niet van mij. Het gaat niet om mij als mens, maar het gaat om u. Dat hoorde ik gisteren ook weer in een van de opwekkingsspreken. Het gaat niet om mijn werk, om wat ik wil doen of om wat ik doe. Het gaat om u en om wat u wilt in mijn leven. U weet het voor mij op dit moment. En u weet het voor jullie allemaal hier en voor u thuis. En hij zegt, ik zie je vallei. Ik zie je door een doodse, maar ik ga leven brengen. En ik weet het, niet door geweld. Niet door hard te werken, maar door mijn geest zal dat gebeuren, ook als het onmogelijk lijkt. En met dit soort dingen pas ik dat toe bij mezelf. Ik sta hier niet iets te preken waarbij ik niks doe. En ik heb dat toegepast, u weet het, op bepaalde dingen die door en dood zijn in mijn leven, die ik voelde. En ik heb u weet het gezegd, en u weet het, en ik leg het in uw hand. En op den duur kwam er ruimte. En soms wilde ik het weer in mijn hand nemen. Maar dan zei ik het weer. U weet het. En ik voelde dat er ruimte kwam. Dat hij dichterbij kwam. Dat hij weer vreugde gaf. En vrede. En een soort ruimte die ik niet kan vertellen eigenlijk. Maar die je misschien wel kunt voelen. En die je misschien ook kent. Dat dan nodig is. En dat je merkt, daar komt vrede in me. U weet het is loslaten. U weet het is ook zelf niet invullen. Het is overgave aan zijn leiding. Het is vertrouwen. U brengt ons tot leven. Ik weet het, want u weet het. En het mooie is, hier stopt het gesprek niet. Het gesprek gaat nog even door. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heer. Zo zegt de Heere, Heere tegen deze beenderen. Zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Dan zul je weten dat ik de Heere ben en ik weet het. Dorre beenderen in mijn leven, voor nu, voor jou en mij, wat door en dood is, hoor het woord van de Heer op dit moment. De Heer zegt, zie, ik ga geest in je geven. Ik doe wat ik beloof. Je zult tot leven komen. Ik zal pezen geven en op je leggen. Vlees geven, een huid trekken en je zult tot leven komen. Dan weet je wie ik ben en ik ga dit doen. Spreek profetische woorden uit over dit soort dingen. En geloof ze en pak ze en hou ze vast en zie het voor je. En wat ziet Ezechiël? Het gebeurt. Maar er is nog geen geest. Dat concludeert hij. Hij had weg kunnen lopen. Geen geest. U heeft dat toch beloofd, Heer? Het is er niet. Hij doet het niet. Hij blijft staan en het gesprek gaat verder. Zo zegt de Heere, Heer, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat ze tot leven komen. Hij doet dit en hij ziet, toen kwam de geest in hen en ze komen tot leven. Ze gaan op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Wauw, ja. Een zeer, zeer groot leger. Wat hier gebeurt, is niet dat mijn beenderen werken. Het is geest die komt. Profeteer. Kom geest uit die vier windstreken. En kom in mij vanmorgen waar het door en dood is. En de geest wil komen. En op je, wil je tot leven brengen en op je voeten op dit moment zetten. Blaas de Heer met uw geest in ons. Ik kan het niet doen. Het ligt bij u. Ik wil er zijn voor u. Gebruik mij voor u. En blaas in het dorre. En maak ons levend. Vanmorgen. Dit visioen. Toenertijd. Pinksteren noem ik het. In de vallei. Pinksteren voor ons leven. Wat God spreekt en profeteert. Geschiet. Gods geest. Vandaag. Meer van die geest. Daar verlang ik naar. Dat het dorre, het doodse tot leven komt. Ook waar je het misschien niet meer verwacht. Hij is er. Hij doet wat hij belooft, ook nu. En profeteer. Profeteer de woorden over je leven en blijf dat doen. Blijf dat doen. En weet je wat het mooie is? Dan gaan we op onze voeten staan. En dan staan we ook tegen alles wat tegen ons opkomt. En dan zijn we een leger Gods voor zijn troon. Door de verdrukking heen. Profetisch bidden. Dat moet je niet doen omdat het moet. Of hoe ik het zeg. Het is een kracht Gods. En ik heb het ervaren vorige week. Dat ik opeens iets bad. Krachtig. Geen woorden die ik zelf bedacht. En dat dat meekwam in dat gebed. Ik dacht, ik ga mee met u. Ik ga mee met mijn geloof. Ik ga mee met mijn gebed. Ik volhard. En dat ik merkte daarin ook weer dat er iets gebeurde. Dat ik uitkomsten zag. Dat ik dacht, ja Heer, u volvoert uw belofte. Ook als ik denk dat het helemaal misgaat. Nee, u bent er. Dus ik zeg, ga profetisch leren bidden. In je innerlijk, in je eigen gebed. En daar komt de Heer bij. En doe dat dan zoals de geest het je ingeeft. Dat is durven. En dat is doen. En dat is meebewegen en soms eigen wil of eigen gedachten daarover opzij zetten. Heer, vanmorgen, beadem ons in het diepst van ons innerlijk. Waar we door en dood zijn. Maar u weet het. U zegt, ik breng jullie tot leven. Ik geef meer van mijn geest. Ik wil bloei en leven in je vuur en vlam. De woestijn zal dan bloeien als een roos. Je gaat op je benen staan. Je gebed wordt krachtiger. Je volharding sterker. Je hebt weer toekomst. Je kan er weer tegenaan. Kan je er vanmorgen weer tegenaan?
Yes.
Ja? Oké. Want dat wil Gods geest in elke omstandigheid. Ook als er dingen nog niet veranderen. Blijf geloven. Blijf hopen. Blijf uitzien. Daar roep ik toe op. En soms mag je de adem van de Heer inademen. Letterlijk. Ook geen methode. Alsjeblieft. Inademen. Ja, Heer. U doet wat u belooft. En als je dat dan inademt, dan kan je al die andere gedachten uitademen. Heel simpel. En weet je, als je dat letterlijk doet, wat er met je hart gebeurt? Die wordt rustig. Die gaat omlaag. Ja, ik heb het getest. Dus dan gaat het rustig worden in je. Dan wordt het rustiger. Als je dat doet met woord en met geest en niet als methode, dan blijf ik zeggen. Blijf profeteren. Blijf verwachten. Blijf uitzien naar dat God zijn belofte vervult. En dat deden ze toen. En dan breekt die 50ste dag aan. Wat een moment. Je hebt het net gehoord, moet dat zijn geweest. Die 50ste dag waarop Jeruzalem helemaal vol is. En ze zijn er op die plek aanwezig. En dan staat er, en dan breekt de dag aan. Toen de dag van de 50ste vervuld werd, zijn ze allen op die plek bijeen. Ze zijn niet weggelopen. En misschien is er wel eens iemand weggelopen, maar dat schrijven we niet op. Dat zie je bij Abraham ook. Zijn geloof, die bleef bij hem. Dit blijft achter. Ze zijn allen op die plek aanwezig. Er geschiet eensklaps vanuit de hemel een ruisen, zoals van een geweldig gedreven ademen. En vult heel het huis waar zij gezeten zijn geweest. En er laten zich aan hen zien tongen die zich verdelen als van vuur. Het zet zich neer op ieder van hen. Niet de een meer of de ander minder. Ieder van hen, daar komt de geest in. Hoe je er ook bij zit. En de een is ook niet beter dan de ander. Maar dat woord allen vind ik zo mooi. Allen worden op dat moment vervuld van zijn geest. En dat staat er dan ook. Zij worden alle vervuld van heilige geestesadem. En beginnen te spreken in andere tongen. Zoals de geestesadem hun geeft uit te spreken. Amen.
Amen.
We zullen luisteren.